Leuk dat je kijkt naar deze video van de aandeelhouder. Deze video gaat over technologieaandelen. Vandaag de dag van ASML natuurlijk. ASML met de jaarcijfers gaan we het zo over hebben. En er komen nog een hele rits andere aandelen langs ook. En daar gaan we het over hebben met de enige specialist in Nederland op dat gebied. Die er echt bovenuit steekt. Mark Langeveld. Mark, daar is die.
Dank je.
Beursstier 68. 68 je jaartal neem ik aan, je geboortejaar.
Ja, moet je niet vertellen. Nee.
Je bent steeds jonger.
Nee, zomaar het nummer wat ik heb gebruikt op mijn Twitter-account.
Dus. Willekeurig.
Ja, willekeurig nummer, 68.
Daar gaan we daar vandaan. Leuk dat je er bent, Mark. Ja. Jij volgt natuurlijk de technologieaandelen. Je hebt ook een eigen fonds, Econopolis, hè, waarin je dit soort aandelen volgt.
Ja.
Misschien even kort daar iets over vertellen. Wat voor aandelen je precies allemaal selecteert en waarom?
Ja, ik manage dat fonds samen met een collega vanuit Antwerpen. Wij beheren het Exponential Technologies Fund van Econopolis. Mm-hmm. Het is in Nederland alleen via Bink verkrijgbaar. Okay. Of via Saxo, moet ik zeggen.
Saxo.
Het fonds is nu zo'n 240 miljoen groot. Dus het is ook behoorlijk gestegen het afgelopen jaar. Het bestaat uit zo'n 40 posities wereldwijd. Mm-hmm. Varieert van Japan, Korea, Taiwan, Hongkong, Europa een klein beetje. Met dan vooral ASML en Adyen erin.
Ook China?
Hongkong, noemt hij even indirect China. Ja. Maar de bulk zit in Amerika, in Silicon Valley. Twee derde. Maar goed, de thema's AI, digitalisering, semiconductors als de grote enablers van heel veel van die trends en megatrends. Dat zit allemaal in de portefeuille. Dus dat doet het allemaal heel goed op dit moment.
Oké, nou mooi. Een aantal van die aandelen komen nu langs en gaan we het over hebben. Natuurlijk met name, we beginnen zo met ASML, maar we kunnen ook even te spreken over ASMI, Besi, TSMC, Nvidia, AMD. En we kijken even naar wat Nederlandse tech aandelen, Adyen, Just Eat misschien nog even als je
ja hoor, natuurlijk.
En de Prozis, wat ook weer best wel actueel wordt nu met wat er in China gebeurt.
Ja.
Dus we gaan kijken waar we allemaal langskomen. Laten we beginnen met ASML, Mark. Ik las vanochtend die cijfers en denk, nou, even afgezien van die order intake... spatte het enthousiasme er niet vanaf, dacht ik. Maar de opening was mooi. Er stond zelfs heel even €1000 voor beurs. Maar goed, nu op dit moment 6-7% hoger.
Ja.
Ik las jouw analyse bij Probeleggen en toen werd ik toch wel wat enthousiaster. Wat is jouw afdronk van die cijfers?
Ja, nou kijk, het vierde kwartaal omzet en netto-winst lagen hoger dan dat het mm-hmm. de onderneming zeg maar, had geïndiceerd. Hè. Dus de guidance, ze versloegen hun eigen guidance eigenlijk... met het vierde kwartaal, record omzet, record netto winst en record order intake. Dat waren toch wel drie milestones, zeg maar. Het enige wat mij tegenviel, was de guidance voor het eerste kwartaal.
Ja, die was mager.
Magertjes. Ze hebben wel voor 2024, hadden ze al gezegd, dat het een soort tussenjaar, transitiejaar gaat mm-hmm. zijn, waarin er weinig groei is, omdat iedereen zich voorbereidt op de enorme... groeiimpuls die vanaf 2025 wordt verwacht. En ASML ook behoorlijk aan het investeren is in capaciteit om zich daarvoor klaar te maken. Ging ik er nog wel een klein beetje vanuit dat dat niet zou beginnen met een heel zwak eerste kwartaal en dan heel sterk eindigend in de tweede helft van het jaar.
Nee. Had je misschien verwacht dat ze die guidance voor het lopende jaar ook zouden verhogen, omdat iedereen zo enthousiast is in de markt?
Ja, kijk, als je naar de guidance van TSMC vorige week keek, dan hield zeg maar TSMC ook zijn capex voor met name advanced lithografie gewoon vast. Ik had eigenlijk wel de hoop dat ze daar iets mee zouden doen, maar dat deden ze dus niet. Maar voor 2025 houden ze wel vast aan wat ze bij de Capital Markets Day hebben gezegd. Te weten een omzet van 30 tot 40 miljard.
Een beetje wijd is dat.
Maar we gaan maar op het middenpunt zitten. En een bruto marge van 54 tot 56%. Ja. Als je dat vergelijkt met wat ze impliciet nu voor 2024 zeggen, voor het overgangsjaar.
Ja.
Dan zeggen ze in feite de omzet zal om en nabij de gelijk blijven. Dus dan praat je over 27,5 miljard. Mm-hmm. Met een iets lichtere bruto marge. Omdat er wel wat deep UV immersie wat minder zal zijn. En dat zijn wel de hoge marge systemen zeg maar, binnen ASML. Kom je dus in 2024 niet heel spectaculair uit, maar een beetje in lijn met de EPS die je het afgelopen jaar hebt gezien, zo rond de €20.
Ja.
Maar goed, als ik tel van een omzet van 17 miljard in 2024 door naar, pak een beet, 35 miljard het jaar erop. Dus toch weer ruim 20-25% groei qua omzet. Maar met name die bruto marge, als die inderdaad van 51 naar, zeg, middenpunt 55 springt, dat geeft wel een enorme natuurlijk hefboom op je, zeg maar, operationele hefboom op je marges en op je winst.
Ja,
en op je vrije kaststroom. En ik denk dat het nog steeds pas het eerste jaar gaat zijn van een meerjarige trend waarin een aantal partijen op foundry-gebied, hè, waar chipmakers hun productie uitbesteden, zoals TSMC, zoals een Samsung Foundry, maar ook een Intel of een UMC in Taiwan. Die zullen toch allemaal tegen elkaar aan investeren omdat hun leidende positie daar of hun positie in te behouden. En dat zie je toch ook wel ontwikkelen nu.
Ja.
Dus ja, ik denk wel dat het nog wel even door zal gaan dan na 2025. En dat heeft ASML natuurlijk in feite ook gezegd met zijn lange termijn doelstellingen. Want waar ze van 2025 dus zeggen een omzet, pak een beet, midpunt in mijn ogen, 35 miljard.
Ja.
Ligt die voor 5 jaar later alweer tussen de 50 en de 60 miljard.
55.
Omdat ook de High-NA EUV, dat laatste paradepaardje van ASML, machine met een prijskaartje van 300 miljoen plus, dan ook gekocht zal zijn door de grotere partijen. Dus nu vooral Intel die hem koopt. Dus ja, er zit nog wel wat aan te komen na 2025. Dus
ja.
Het spannende voor vandaag was van gaan beleggers ASML afstraffen voor 2024 dat het een overgangsjaar gaat worden. Mm-hmm. En dat we dus lang moeten wachten, eigenlijk 12 maanden langer, op de bonanza die vanaf 2025 wordt verwacht. Ja, met een opening 6-7% ben je toch gaan kijken van waar zit hem dat dan, dat enthousiasme in. En toen kwam ik eigenlijk dat die order intake, hè, er was een consensus voor de order intake vooraf van rond de 4 miljard verwacht.
Ja.
Dat was al een stijging ten opzichte van derde kwartaal.
Daarvoor was iets van 2,6 miljard geloof ik, hè?
Ja.
Derde kwartaal.
En dat werd dus 9,2 miljard. Dus natuurlijk mindboggling en ver boven alle verwachtingen van alle analisten. 60% daarvan, 5,6 miljard, was in EUV. En van die 5,6 miljard EUV, van die 60%, kwam de helft uit memory. Ja. En memory is het segment wat eigenlijk tot nu toe afwezig is geweest in EUV. Want het is met name allemaal logic geweest. Mm-hmm. Hè? De Samsungs en de TSMC's van deze wereld die volop in en Intel die in EUV hebben geïnvesteerd. Memory komt wat later, of zou later komen. Maar dat lijkt dus nu ook de bocht te hebben genomen. En in het vierde kwartaal voor het eerst volop te hebben geïnvesteerd in EUV. En dat is voor mij wel een teken van, als die nu ook over de brug zijn vanaf vierde kwartaal. Dus dat gaat de komende jaren natuurlijk verder vorm aannemen. Want de grote memory spelers, moet je denken toch aan Samsung, SK Hynix en Micron.
Had je dan verwacht dat dat later zou komen, die memory markt? Of is het wel, is het nieuw? Is dit een...
Dit is relatief nieuw. Ik had hem eigenlijk nog wat later verwacht. En het komt omdat, ja, dan gaan we weer. AI is natuurlijk zo hot op dit moment, sinds een maand of 10. Dat al die chips van NVIDIA, en daar gaan we het misschien zo meteen nog wel even over hebben. Mm-hmm. Dat zijn die GPU's, die Graphic Processing Units. Die worden gecombineerd met een CoWoS productieproces met een High Bandwidth Memory. Hè, HBM3 wordt ervoor gebruikt. Dus memory is weer helemaal opnieuw sterk aan het worden. Doordat het wordt gecombineerd met die AI-chips. Met name die naar NVIDIA gaan, maar AMD en Intel zullen dat ook adopteren. Ja, en dat geeft een nieuw elan eigenlijk voor de memory sector. En die zijn dus nu ook noodgedwongen aan het investeren in meer geavanceerde productiesystemen. En dat CoWoS, daar komen we misschien zometeen nog op terug als productie. Want dat is de grote bottleneck op dit moment voor de industrie. Heeft impact, denk ik, uiteindelijk op heel veel spelers in de supply chain. Zowel positief als negatief. Daar moet je dan wel inzetten. Maar goed, dat is wel de reden waarom memory nu aan het bestellen is bij ASML.
Kan ASML dat aan als er heel veel bij komt in die memory markt? Ik bedoel, gaat het dus, ik weet dat het afgelopen jaar, toen konden ze het even allemaal niet bijbenen. Maar nu zeggen ze, we zitten weer een beetje op tempo. Hè? Je ziet ook met die fast shipments, dat wordt nu weer losgelaten. Als die markt van die memories echt op gang komt, wordt dat niet te veel in één keer?
Nee. Kijk, logic zal waarschijnlijk in 2024 ietsje lager komen te liggen. Hmm. Omdat, als je nu naar de analisten voorspellingen kijkt, dus al TSMC en Samsung Foundry zullen wat minder doen dan, want ze hebben heel veel gedaan in de afgelopen 2 jaar. Dus dat is logisch dat een keer een klein beetje gedigest moet worden door de markt. Intel zal wel wat meer doen als Foundry, want die willen de achterstand inhalen op Taiwan Semiconductor en op Samsung. Maar omdat Logic eigenlijk, het was maar 20% van de omzet en 20% van de orders. En dat zal nu, gaat dat richting de 40 en komt dat meer in balans met Foundry. Maar ASML doet ze stinkende best om de productiecapaciteit de komende 12 maanden klaar te hebben voor de groei die echt wordt verwacht in 2025 en later.
Ja.
En die groei in 2025, dan zal het zeg maar denk ik weer goed gespreid over zowel memory als Logic gaan plaatsvinden. En daar moeten ze klaar voor zijn.
Ja. die groei, hè, over, laten we het daar even over hebben, over, over een jaar dan, zeg maar. Want het, over een jaar is dat al 2025. Ja. Ik hoor je ook steeds zeggen, die jaren daarna, dan gaat het nog, nog harder omhoog. Als we dan kijken naar de waardering nu, we hebben het nu over 750 euro, laten we zeggen. Ze verdienen 20 euro per aandeel afgelopen jaar. Je zegt dat de winstmarges behoorlijk omhoog gaan. Die proberen ze tussen de 56 en 60 procent uiteindelijk, geloof ik, uit te laten komen. Ja. Waar moet ik dan aan denken met bijvoorbeeld een winst per aandeel op termijn, laten we zeggen 8,29. En een KW, een waardering die erbij hoort.
Ja, dat is natuurlijk de vraag.
Dat ben je nergens op vast, hè?
Ja. Kijk, iedereen moet ook zijn eigen model maken. Ja. In mijn model, als je uitgaat van in 2030 een omzet van bijna 60 miljard.
Ja.
Plak daar eens een, ik denk niet dat die 60% gaat zijn, maar hoog in de 50%. Maar voor het gemak om te rekenen, gebruik je 60%. En voor de OPEX, dus de SG&A en de R&D-kosten en de overige kosten, pak een beet 15-16%. Dus ja. 60% bruto marge minus 15% SG&A. Dan hou je 45% EBIT, zou je in een euforisch jaar overhouden. Nou, heb je natuurlijk een beetje rente. Ja. Inmiddels is de rente natuurlijk gestegen. Dus je pakt ook wel op je cashposities overal weer wat rente mee. En je betaalt 16% belasting. Dus dat gaat 1/6 van je 45% plus een beetje rente. Gaat weer af voor je belastingen.
Ja.
Uiteindelijk hou je rond de 40%, misschien net iets eronder, van je totale omzet hou je over onderaan de streep aan netto winst. De grote vraag is natuurlijk, hoeveel aandelen zullen er dan uitstaan tegen die tijd? Want ze doen natuurlijk wel share buybacks. Nu even niet in het vierde kwartaal, maar dat gaat wel weer terugkomen.
Waarom is het niet gedaan in het vierde kwartaal? Is daar een reden voor, denk je? Of omdat het beurs hard omhoog gaat, ze dachten van, we doen even niks?
Ik denk dat het met name te maken heeft. Nee, er komt geen overname. Ik denk dat ze met name de cash operationeel gewoon klaar willen hebben voor de groei en voor de investeringen die ze moeten doen. Want het zijn drie prioriteiten. Allereerst cash om te investeren. Twee, een groeiend dividend.
Ja.
En dan alles wat er overblijft, omdat ze al voldoende cash op de balans hebben staan, gaat dan ook met aandelen inkoop. Ik denk dat ze gewoon nu besloten hebben dat even niet te doen. Omdat de cashflow dit jaar natuurlijk ook wat minder was. Hè. We hebben natuurlijk 2023 was ook wat dat betreft wel een overgangsjaar voor ASML. We krijgen nog een overgangsjaar waarin er veel wordt geïnvesteerd. Mm-hmm. Ik denk dat ze gewoon voorzichtig zijn geweest. En misschien ook niet de nieuwe CEO voor de voeten willen lopen met allerlei agressieve plannen die hij dan weer moet gaan waarmaken.
Ja.
Dat ze dat misschien aan de nieuwe CEO ook wat willen laten. Dat hij mag. Wat komt de Capital Markets Day aan in mijn hoofd 14 november. 2024, maar dat in ieder geval mid-november.
Misschien dat ze daarom ook de outlook voor 24 even zo.
Ja, ik denk dat ze dat even daarom hebben geparkeerd. Maar terug naar de rekensom.
Ja. 24 miljard kom ik dan op, 40% van 60 miljard.
Ja, dus dat is je netto winst. Nou, deel dat is door 400 miljoen aandelen. Zullen misschien iets meer, iets minder zijn, maar dan zit je op 60 euro of iets meer of iets minder per aandeel.
Ja.
Nou, als ik alle brokers vandaag lees, van Morgan Stanley tot Bank of America, tot Needham, tot Goldman, die plakken er allemaal 30 keer forward earnings op.
Maar dat is wel, dat is wel aan de, goed aan de prijs, zeg maar.
Je vraagt erom, dus ik zal even zeggen. Maar in 2029, dus als we kijken naar forward 2030 earnings, als je uitgaat van 60 euro per aandeel en ervan uitgaan dat de rente niet veel hoger is als vandaag, misschien eerder wat lager zelfs. Als het nu vandaag de dag voor een monopolist of quasi-monopolist 30 keer de winst wordt beargumenteerd, volgend jaar earnings, dan zouden je dus 1800 euro, mind you, in 2029 mogen noteren.
Ik ga even een paar kopen nu, als je het niet vindt.
Dus die moet je wel contant maken natuurlijk, want het is niet dat je daar vandaag, je moet hem contant maken naar zeg, begin 2024. Nou, begin 2029 naar begin 2024, dat zijn 6 stapjes denk ik uit mijn hoofd. Ja, 6 stapjes volgens mij. Keer 9,5% 10% WACC, cost of capital. Ja, dan kom je denk ik nog steeds op een aantrekkelijke koersstijging uit vandaag de dag.
Nee, dan is die, als je de, ik denk dat heel veel mensen het niet goed of in de gaten hebben, maar dat die enorme groei die eraan komt de komende jaren, dat denken van ja, kun je niet eerst maar zien.
Ja.
Nee, maar dat komt echt heel veel aan dus.
Er komt echt nog heel veel aan. Kijk maar alleen maar hoe Nvidia het afgelopen jaar sprongen heeft gemaakt. Dan zeg ik niet dat ASML dezelfde percentuele sprongen gaat maken. Maar mensen moeten niet vergeten dat een koers die stijgt. En ASML is nog eens sterk achtergebleven bij ASMI en BESI het afgelopen jaar. Ze zijn echt behoorlijk achtergebleven. Een koers die stijgt zonder dat de investment case zwakker wordt. Hoeft geen reden te zijn om afscheid te nemen. Als de investment case intact blijft, in mijn ogen, en de rente daalt zelfs waarschijnlijk het komend jaar iets, dan is een koersstijging per se of aan zich zeker als de winststijging en de free cashflow stijging groter is dan de koersstijging,
ja,
geen enkele reden om te verkopen.
Nee.
Alleen ik zie iedereen op Twitter of op X zenuwachtig heen en weer bewegen van dat het allemaal zo duur is.
Ja.
Ja, ik denk dat je dan misschien te kort door de bocht gaat als je de koersstijging niet in verband zet met de onderliggende free cashflow winststijging die er nog aan zit te komen de komende 2-3 jaar. En natuurlijk, ik heb ook hier al eens gezegd van je moet niet als een kwartaalfetischist je zo blind staan op een los kwartaal. Kijk gewoon naar de trend. Kijk wat dit bedrijf de komende 5 jaar gaat verdienen. En plak daar een waarderingsmultiple op waar je denkt, waar je comfortabel bij voelt. En kijk dan of er nog wat resterend potentieel over is. Want dan heb je een verhaal, denk ik, om te zeggen van nou, het is te duur of het is te goedkoop. Of ik neem afscheid of ik koop bij. Ja. Ik bedoel, maar dat zie ik niemand doen. Ik zie iedereen wel roepen op Twitter, maar niemand zie ik een fundamenteel sommetje maken.
Nee. Maar in principe is het nu wel hoe er nu wordt gereageerd op dat het aandeel 60% hoger is. Is dan wel maakt ons ergens een soort inhaalslag vergeleken met andere.
Ja, vorig jaar DB zie je 100% en HSM 20. Dus ja, ze liepen wat achter.
Het staat nog niet op een all-time high.
Nee.
Dus met wat eraan zit te komen, mag het nog best. Heb je een koersel in gedachten nu? Waar je zegt van eerst maar eens daar kijken?
Nou, kijk, ik weet ook dat de bomen niet altijd lineair tot in de hemel groeien. Dus je krijgt van tijd tot tijd heus nog wel eens een zwakkere periode. Als er weer eens wat geopolitieke spanning komt. Of als er eens wat geluid uit Taiwan dat China weer vliegtuigen stuurt. Of die komen van tijd tot tijd altijd terug. En er zijn dan altijd weer nieuwe kansen om lager in te stappen. Dus ik hanteer voor een 12 tot 18 maands horizon een koersdoel van 850 voor mezelf, voor mijn fonds. Maar ik zeg niet dat we daar lineair naartoe gaan nu, na dit bericht. Ik denk wel dat je de komende kwartalen goed moet monitoren wat de order intake gaat doen. Met name van memory klanten. Want als dat zich doorzet, dan kan je voor 2025 kan je echt denken dat je nog iets verder gaat dan wat ASML nu zegt. En dus je moet het continu monitoren. Maar vandaag zeg ik van nou, dat is mijn koersdoel. Het zal niet lineair zijn, dus je kan ook je opportunities afwachten. Af en toe winst nemen, wordt ook nog niemand ammer van geworden.
Nee.
Wat lager weer terug erin. Maar wel gefundeerd op basis van een bepaalde investment case die qua triggers nog steeds volledig intact is.
Oké. Okay. En stel dat die koers hard oploopt naar 950, ben je dan zo iemand die even uitstapt? Of zeggen van nou ja.
Ja, nee, dan denk ik dat je gewoon, als dat de komende 3 maanden gebeurt.
Ja.
Zonder dat er echt wezenlijk ander nieuws is gekomen. De investment case kan ook veranderen door nieuw nieuws.
Mm-hmm.
Als dat niet is geweest, dan zou ik denk ik wel afscheid nemen. Wachten op een nieuwe opportunity. Die dan misschien wel weer 10-15% lager een keer gaat komen.
Okay.
Om er weer in te stappen. Want dit is wel een lange termijn favorite. Je moet nooit verliefd worden op je aandelen, weet ik. Maar dit is wel een longtime favorite die als hoeksteen in elke beleggingsportefeuille die goed gediversifieerd is, zou moeten passen.
En ze doen het goed en ze leveren altijd. Het is eigenlijk nooit een tegenvaller met de cijfers. Het gaat altijd.
Er zit af en toe wel eens een tegenvaller weer. Maar ze zijn altijd. Ik vind hun manier van investor relations doen. Het is vrij duidelijk. Het is compleet. Je krijgt het hele pakket aan informatie 's ochtends om 7 uur.
Ja.
Video met de CEO of CFO die het in het kwartiertje uitlegt wat er allemaal is gebeurd.
Ja.
Daar kunnen heel veel bedrijven een voorbeeld aan nemen, denk ik.
Vind je nog te conservatief of niet?
Op welk vlak?
Nou, met bijvoorbeeld nu, zoals nu over de Outlook. Dat ze de Outlook niet omhoog bijstellen. Iedereen loopt te juichen in de sector. Je ziet al heel veel aandelen hard omhoog gaan. Ze zijn ook achtergebleven. Dus het had misschien dat ze zich daar ook wat aan geïrriteerd hebben. Dat hun koers juist achterbleef. Als zijn de top dog in de sector. Dat als ze hadden gezegd van 2024 gaan we alvast 10% in. Ik weet niet of ze dat kunnen, dat zien. Maar dan had ze toch al iets meer enthousiasme op moeten denken.
Ja, er zijn weinig bedrijven die denk ik zo expliciet voor 2025 en 2030 financiële doelstellingen hebben neergelegd. Dus nee, ze zijn zeker niet te conservatief. Ze zijn uitgesproken. Ze weten heel duidelijk op basis van roadmaps wat ze zelf willen doen en wat hun klanten gaan doen. En als je quasi monopolist bent, is het ook vrij makkelijk om dan je sommetjes te maken. Want in welk kwartaal het dan valt, maakt niet zoveel uit. Omdat je kan niet worden voorbijgestreefd door een nieuwe toetreder of een concurrent. En als het ene kwartaal niet komt, dan komt het volgende kwartaal wel. Nou, de hele semiconductor eindmarkt, dus de chip eindmarkt, de chips, die zal groeien van pak een beet nu 600 miljard naar 1000 miljard het einde van dit decennium, is in 2030. Dan kan je je sommetjes wel maken als je weet wat het percentage van die eindmarkt normaal gesproken historisch altijd is geweest in semiconductor equipment, in de WFE, de WFE-markt. We weten ook dat lithografie een steeds toenemend percentage gaat zijn van die totale systemenmarkt. Dan kan je sommetjes maken. En dat doet ASML ook, denk ik, heel onderbouwd. Dus nee, ik vind niet dat ze te conservatief zijn. Ik denk dat ze gewoon vrij straightforward en heel duidelijk zijn over hun verwachtingen voor 2024. Het eerste kwartaal, maar ook 2025 en 2030. Dus ja, kan je nog 5 bedrijven noemen die zo expliciet een guidance geven?
Nee, niet één.
Ik vind dat ze zijn gewoon goed bezig. Nee,
Oké, nou goed. Duidelijk, goed punt. Eén dingetje nog over ASML, de Chinese omzet.
Ja.
Ze zeiden dat 10-15% van ook de toekomstige omzet gaat uitmaken. Viel mij mee. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het is 10-15% van hun ook van hun Chinese omzet die geraakt wordt door de exportrestricties. Nou, de Chinese omzet historisch is altijd tussen de 10-20% geweest.
Ja.
Was hoger in eerdere kwartalen, maar over het hele jaar zat hij op 29%. Dus zeg maar, pak hem even 30% van de totale omzet van 27 miljard. 8 miljard gaat er naar China toe in 2023. En daar zou 10% tot 15% van die... zou dan kwetsbaar zijn voor die... Dan praat je maximaal over 1 miljard op een totale omzet dus van... pak een beet 28 miljard, 27 miljard. Ja. Dus dat is 3-4%. Niet materieel volgens ASML, omdat het ook systemen zijn die heel makkelijk door de vraag naar Korea of Taiwan of naar andere regio's kunnen worden verscheept. Dus ja, vervelend dat wereldwijd er zo'n geopolitieke strijd moet zijn voor alle ontwikkeling en innovatie. Ja. Maar niet materieel volgens mij voor de ASML outlook.
Nee, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat nu elke regio zijn eigen machines wil hebben. Dus daar profiteren ze weer van, zou je zeggen.
Ja, kijk, elke chipregio met alle subsidieplannen vanuit de potjes in de EU of Amerika of Korea of Taiwan of Japan ook zelfs, China. Ze willen niet langer afhankelijk zijn van een andere chipregio. Dus overal worden nu fabrieken van Intel en TSMC en Samsung gepland of neergezet.
Ja.
In elke regio. Ja, en die fabrieken kunnen alleen maar draaien als er overal systeempjes staan te stampen van ASML, ASMI, BESI, noem ze maar op. Dus ja, uiteindelijk betekent dat de komende 5, 6, 7 jaar ook dat er eigenlijk inefficiënt heel veel systemen worden gekocht. Maar goed, dat is voor de systeemleveranciers natuurlijk een ideale korte termijn. De komende 5-6 jaar
veel
leveringspotentieel.
Misschien is nodig. Ja. Goed, genoeg over ASML. Twee andere bedrijven die daar natuurlijk ook van gaan profiteren zijn de vaderlandse chippers ASMI en BESI. BESI hebben het veel over gehad ook al in hier. Je hebt hier torenhoge koersdoelen afgegeven. Die zijn inmiddels gehaald. We staan op een haar naar op 150 euro van BESI.
Ja.
Twee dingen die ik wil vragen hier. Is de markt niet veel te ver vooruitgelopen op hetgeen er te gebeuren staat? En hoe zit het met die waardering van BESI? Dat is eigenlijk dezelfde vraag, maar gaat het niet veel te hard daar?
Ja, dat hoor ik al vanaf dat we 80 euro staan. En volgens mij toen ik hier was, een jaar geleden of 2 jaar geleden, toen stonden we ook 60 of 70 of 80, weet ik veel. En toen heb ik ook volgens mij 150 genoemd als koersdoel. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet ik nu mijn koersdoel herzien of ik moet hem nu op de verkoop zetten.
Je moet naar 200.
Ik denk dat...
Maar zit het eraan te komen bij BESI nu? Veel gehad over hybrid bonding, advanced packaging. Je had het over CoWoS, was je net over te uitleggen. Daar zitten zij allemaal in die hoek, begrijp ik. Is daar nu... Is het momentum aangebroken voor BESI nu?
Weet ik nog niet. Het klinkt natuurlijk gek. Ik ben heel positief over de komende 5 jaar voor BESI. Mm-hmm. Ook hoe het geleid wordt met bruto marges van richting tussen de 60-65%. Laat ik het maar zo even noemen. Zeer strak geleid bedrijf. Marktleider in advanced packaging. Met hybrid bonding 2 jaar vooruit op concurrenten zoals SUSE Microtech en ASM Pacific. En TSMC heeft dus vorige week aangegeven dat ze hun CapEx, hun investeringen behouden, midpunt 30 miljard wereldwijd. Maar dat aan de backend met name gefocust zal worden op advanced packaging. En dat moet je lezen als CoWoS en SOIC, System on Integrated Chips. 2 advanced technieken, waar onder andere, zonder alle kijkers nu weg te willen jagen, maar... TCB, Thermal Compression Bonding. En met CoWoS, daar praat je over chip on wafer on substrate.
Mm-hmm.
BESI zit meer in hybrid bonding, in het HB gedeelte. En dat heeft meer te maken met het SOIC gedeelte van TSMC. En waarom zeg ik dat? Omdat CoWoS is de grote bottleneck.
Yeah.
Chip on wafer on substrate. En daar zit mijns inziens, of mijn, wat ik weet, BESI niet heel sterk nu in. Dan moet je meer denken aan Japanse concurrenten.
Ja. Zoals... Hoezo zit daar de bottleneck? Is daar een tekort aan machines of tekort
ja.
aan
ja, gewoon capaciteit? Tekort aan wafers die dat aankunnen. Ja, ja. Je hebt zeg maar het verschil met hybrid bonding. Hybrid bonding is 3D, driedimensionaal. Mm-hmm. Daar heb je veel meer efficiëntie. Je kan meerdere applicaties aan. Maar daar stapel je eigenlijk de chips bovenop elkaar. Mm-hmm. Terwijl voor CoWoS, daar stapel je de chips horizontaal. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld NVIDIA, de GPU... naast die van een high bandwidth memory wordt geplakt of gestekt. Okay. En dat is eigenlijk 2,5D dimensionaal. Dus het is iets andere techniek, maar daar zit wel de bottleneck. Want TSMC produceert het afgelopen jaar misschien 15.000 van die wafers. Zo met CoWoS. Voor 2024 hebben ze gezegd dat ze heel snel zullen uitbreiden naar 35.000. Ja. En het jaar erop richting de 50 of 60.000. Want ze hebben gezegd, ons CapEx budget voor CoWoS... en SOIC, dus ook voor het basic segment, gaat de komende jaren, meer jaren, met 50% per jaar gemiddeld vooruit.
Okay.
Dus dat ziet er dan goed uit voor hybrid bonding. Alleen denk ik dat je vandaag de dag misschien qua super aandacht nog iets meer in CoWoS.
Dat sexier,
dit is sexier op dit moment. Ja, dus wat ik zeg, dat is de disco uit Japan.
Okay.
En die andere was Tokyo Minsaitsu, zoiets, weet ik veel.
Oh, die. Disco ken ik wel.
Die kan gelijk weer vergeten. Maar spelers die er ook mee zitten op testing, moet je denken aan Teradyne.
Oh ja.
En Advantest. Mm. Ja, dat zijn wel de spelers die daar een rol in spelen. Alleen iedereen wil morgen de capaciteit verdubbeld hebben, ja. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus Besi profiteert wel van die gekte, maar heb ik nog niet... zwaar horen praten over dat zij ook een CoWoS oplossing hebben. Zij zitten meer in het andere, dat 3D gebeuren. Omdat ze dus minder sterk zijn in HBM, in die memoryzaak. En het feit dat je met CoWoS naast elkaar stekt en niet op elkaar is, omdat je anders met temperatuurproblemen komt te zitten. Dus ja, ik ben positief over bezig, want ik denk dat hybrid bonding de komende jaren, zeker zo dominant als ze in dat segment zijn, wel gaat komen. Alleen TSMC zal misschien dit jaar iets meer focus leggen op het CoWoS, waardoor andere partijen, Samsung en Intel, het touwtje moeten overnemen van TSMC. Als het gaat om hybrid bonding bestelling, en met name Intel, zal dat zo moeten doen, denk ik. Maar als Beesje daar dus iets over gaat zeggen, tijdens het bespreken van het laatste kwartaal, dat ze dus weinig profiteren van CoWoS en dat hybrid bonding misschien iets meer naar achter wordt gefaseerd, omdat het iets minder focus heeft bij TSMC dan CoWoS. Ja. Ja, dan denk ik niet dat de koers heel positief zal reageren op dat bericht. Maar uiteindelijk de lange termijn, ook daar, die 50% groei die TSMC voorspelt voor dat segment, bovenop het oude Besi, zeg maar, traditionele Besi, wat ook richting een miljard omzet zal tenderen de komende jaren. Nou, ik denk dat hybrid bonding 5, 6, 700 miljoen uiteindelijk in 2030 gaat doen. Dus Besi kan wel richting een omzet van 1,6, 1,7 miljard groeien. Komt ook je volgende vraag hier. Wat betekent dat? Ja, nou ja, hetzelfde sommetje is net 65% bruto marge. Want hybrid bonding heeft wel een hogere. Dus in de mix, als dat toeneemt, gaat de marge omhoog. Ik denk dat Besi zelfs misschien wel 45% netto kan overhalen. Mm-hmm. Moet ik me even uit mijn hoofd doen. Maar ik praat je over 800 miljoen of zo netto winst. Ja. 75 miljoen aandelen tegen die tijd.
10,
11. Iets meer dan 10, 11 euro per aandeel. Nou,
30.
Nee. Die keer 30 ben ik. Ik ben,
nee,
ik, ik, ik probeer hier nog wat. Kijk, Besi is niet de monopolist zoals ASML die is. Dus plak daar 20 of 25 op.
Kom je tot
en dan weet je dat je 150 de komende jaren nog niet de piek hebt gezien, als het goed is.
Nee.
Ja, we kunnen best eerst terug naar de 130 gaan.
Ja.
Als het bericht, wat ik zeg, als iedereen erachter komt dat CoWoS misschien helemaal niet zo hot is voor Besi. Nee. Dat je eerst naar beneden zakt en dat dan iedereen naar dat disco of dat Tokyo Minshanchu gaat bewegen.
Ja.
En dan kan je ze 130, 135 mooi oppakken voor een ritje wat daarna weer gaat komen. Okay. Dus ik zeg positief, maar niet tegen elke prijs.
Nee. Verwacht je daar al een verrassing bij de order intake bij Besi of nog niet?
Nou, die zal wel goed zijn, omdat ze hebben natuurlijk voor het vierde kwartaal een lagere omzet guidance volgens mij gegeven. Moet ik even diep nadenken. Maar je ziet wel bij alle partijen de order intake wel positief zijn. Omdat de Chinezen nog eventjes misschien wat extra investeringen doen om alle boycotten voor te zijn. Dus ik verwacht eigenlijk best wel een meevallende order intake ook bij Besi. Alleen ik denk dat heel veel vragen van beleggers en analisten zullen gaan naar hoe zit je met CoWoS en waarom horen we er niks over. Waarom zit je er, hoeveel systemen kan je leveren en kan je überhaupt systemen leveren? En hoe zit het met hybrid bonding als TSMC wat meer op focust op CoWoS? Hoe ga je dan met Samsung en Intel? Want die komen later met hun hybrid bonding investeringen. Wat betekent dat? Ik kan me voorstellen dat je dan als management dat je toch best wel moet gaan schuiven en bewegen. En dat het dan minder optimistisch overkomt. Terwijl het gewoon heel optimistisch is hoor. Maar minder optimistisch overkomt als vandaag de dag met ASML.
Ja, daar heb ik. Oké. Gaan we snel door naar ASM International. ASMI. Koers doet ook heel erg goed de laatste tijd. Boven de €500 inmiddels. Ja, die hebben weer iets anders waar ze heel goed in zijn.
Ja.
Ja. Gaat dat wel komen nu?
Ja, hij, Atomic Layer CVD, ALD. En Gate All Around, hè, dat is de nieuwe chipstructuur die toch wel heel veel chipfabrikanten nu toepassen. We gaan natuurlijk richting 3 nanometer, van 5 naar 3 nanometer. Kleinere chip miniatuurstructuren die minder energie mogen verbruiken. Dus die ook een lagere cost of ownership met zich meebrengen voor de chipmakers. Nou, Gate All Around is een chipstructuur die daarbij helpt. En ik denk dat ASMI aan de front-end, met name op epitaxie en op ALD, daar wel van gaat profiteren. De eerste orders zijn volgens mij dit kwartaal binnengekomen. Vierde kwartaal 2023. En er wordt verwacht dat in 2024 met name de grote jongens, Intel, Samsung, TSMC, pilotproductie gaan proberen. Je eerste test, dus dat is dan voorzichtig een beetje opbouwen, kijken hoe het gaat, learning curve door en noem maar op. En dan vanaf 2025 volumeproductie. En dan wordt het voor ASMI ook heel interessant.
Ja, ook hier de vraag, is die koers niet veel te hard opgelopen?
Ja, ik vind ASMI wel wat duurder dan de rest. En ook minder dominant in zijn technologieën dan ASML en Besi. Dus het is heel knap wat ze hebben gedaan natuurlijk. In epitaxy waar ze natuurlijk de nummer 2 zijn achter Applied Materials. Maar met ALD met name, wat uit een overname is gekomen, hebben ze natuurlijk best wel behoorlijk aan de depositiekant hebben ze zich heel sterk ontwikkeld. 55% marktaandeel. Komend vanaf 70% marktaandeel. Dus ze verliezen daar wel wat, maar die markt wordt groter. Dus dat is wel interessant voor hun. Ja. Het wordt volgens mij goed geleid. ASM Pacific hangt er natuurlijk nog steeds achter. Maar is geen poison pill meer voor een eventuele partij die misschien een transactie zou willen doen. En wat ik begrijp, ASM Pacific is dus wel met die TCB-tools, die Thermal Compression Bonding Tool, bij TSMC binnen voor CoWoS.
Okay.
En TCB is ook een van de back-end packaging technieken, geavanceerd, die waarvan heel veel wordt verwacht de komende jaren. En Besi is er ook mee bezig, maar ASM Pacific schijnt dus al bij TSMC met de eerste ordertjes binnen te zijn. Dus ja, ik vind het een mooi verhaal, ASMI, maar ik vind het eigenlijk niet zo mooi als Besi en ASML als het gaat om de vijfjaars horizon. Ik kan niet goed uitleggen of onder woorden brengen waarom. Denk ook dat het prima past in een beleggingsportefeuille om ze alle drie te hebben. Want ik denk dat ze de komende 5 jaar allemaal goed geld verdienen. Maar gewoon, ik vind het net iets minder sexy als een ASML en Besi op het wereldwijde toneel.
Ja, waarvan akte. Oké. Gaan we door. TSMC, ik hou gewoon even wat namen tegen jou, Mark. En brand gewoon los waar je erover kwijt wil. TSMC, afgelopen week met cijfers. Er waren ook verkiezingen geloof ik daar, hè? Taiwan, dat is ook al helemaal vergeten natuurlijk.
Ja.
Is dat iets wat meespeelt in de waardering van het aandeel? Dat mensen toch kijken van, nou, even kijken hoe dat gaat af. Die Chinezen niet gaan binnenvallen daar als bijvoorbeeld Trump president wordt?
Ja, vast. Ik denk dat het vast meespeelt bij een aantal beleggers. Ik denk wel dat de verkiezingen werden gewonnen door zeg maar, de pro-Taiwan, een beetje de anti-Chinese partij. Er zijn nog steeds natuurlijk beleggers die denken van ja, als het straks kwartetten wordt in de wereld en Amerika geeft Taiwan gewoon op aan China, als China helpt bij iets anders. Trump kan natuurlijk niet helemaal uitsluiten dat hij gekke dingen doet. Zou dat een scenario kunnen zijn? Alleen weet ik wel van alle, als het idee van China is van, dan pak ik eigenlijk indirect toch lekker alle wereldwijde chipproductietechnologie in, die ga ik dan voor mezelf houden, zodat de rest van de wereld een probleem heeft. Ik kan me voorstellen dat ze dat denken na de boycott. Maar ik weet wel dat een ASML-systeem na 4-5 weken, als je dat niet zeg maar dagelijks onderhoudt met allerlei servicepersoneel, zonder spare parts.
Want ja.
Europa krijgt natuurlijk een boycott richting China dan of Taiwan.
Dan loopt hij gewoon vast.
Dan komt hij gewoon tot een staande halt binnen 4-5 weken. En dan is dus de meest geavanceerde TSMC-fabriek is niet zo waardevol meer. Dus ik denk niet dat dat de reden gaat zijn dat China het moet doen of zou moeten willen. Maar goed, het zal zeker meespelen bij beleggers dat ze dit scenario in hun achterhoofd houden en misschien voorzichtig zijn met hun Taiwan-beleggingen.
Ja. Als je nou kijkt naar die cijfers van TSMC, waar kijk je dan met name naar hun CapEx of hun outlook?
Nou, omzet, groei en bruto marges. Kijk, en hun en CapEx natuurlijk voor de Nederlandse chippers, de equipmentmaatschappijen. Omzetgroei voor het komend jaar gaven ze tussen de 20% en 25% aan. Met name op AI, high performance computing. Dan moet je denken aan de datacenters, maar ook vooral de AI van Nvidia, AMD, Intel die nog steeds blijft uitbesteden bij TSMC, Broadcom, dat soort partijen. En de bruto marge zal in eerste instantie wat dalen. Daar zijn ze wat voorzichtiger over, omdat ze gaan van 5 nanometer naar 3 nanometer in een aantal processen. En je moet gewoon voorstellen dat is weer een stapje technologisch moeilijker. En in het begin, de eerste 6 tot 12 maanden, heb je wat meer uitval. Heb je wat meer dat je moet re-engineeren, dat je moet recalibreren. Het apparaat niet 24 uur per dag staat te stampen, zeg maar. Ja. Dus ze zeggen ook, 3 nanometer is de toekomst. Dat is ook de reden dat heel veel klanten naar hen toe komen. Maar door die bottleneck met CoWoS, maar ook het feit dat ze naar 3 nanometer migreren, betekent gewoon dat je initieel een 3-4% lagere bruto marge zal hebben. En ze gaan ook een fabriek met 5 nanometer capaciteit ombouwen tot 3 nanometer. Dat zal ook tijdelijk, denk ik, de marge wat drukken. Dus de bruto marge die blijft wel wat achter in 2024 bij die omzetgroei. Ja, de CapEx, ik denk dat ze daarmee laten zien dat ze erg veel vertrouwen hebben in de jaren daarna. En op de aanvragen van klanten. Die blijft dus vrij hoog op 30 miljard.
Ja, nu begrijp ik wel dat die investeringen bijvoorbeeld in die fabriek in Amerika, dat loopt allemaal wat uit. Heeft wat een beetje vertraging een paar jaar. Heeft dat effect op omzet van dingen allemaal ook?
Nee, niet zozeer op de omzet denk ik. Omdat die omzet wordt dan wel in andere fabrieken gemaakt. Maar wel op de ontvangst van subsidies. Hè, want zij kwalificeren voor dat als je zoveel Amerikanen in dienst neemt en in Amerika gaat produceren. En met Amerikaanse toeleveren als eerst, dan krijg je allerlei subsidies vanuit de US Chips Act. Dat geld is nog steeds niet losgekomen. Dus dat is misschien ook een reden dat ze armpje drukken nu met de Amerikaanse overheid. Van kom eens over de brug, want dan kunnen wij ook een groen licht geven. Ja.
Hebben ze het geld wel, die Amerikanen?
Ja, dat kunnen ze natuurlijk bijdrukken. Dus, dollars zijn zo bijgedrukt, geen probleem. Maar en het probleem, het tweede probleem is het aantal gekwalificeerde werknemers vinden. Want je kan natuurlijk wel een fabriek opstarten, advanced, maar als je niet de mensen hebt, dan je kan wel gaan proberen mensen om te scholen vanuit een andere achtergrond, maar dat werkt denk ik niet. Nee. Dus dat zijn wel twee problemen, maar ik denk uiteindelijk gaat dat er wel komen, want Amerika kan niet zonder. Amerika wil misschien ook Intel een klein beetje helpen om de achterstand in te halen op TSMC. Dus dat komt wel goed. Alleen het komt later dan verwacht. En dat betekent toch ook weer, denk ik, dat een aantal systemen die misschien in 2024 bij ASML gepland stonden om te worden geleverd aan TSMC, dat naar achteren verschuift naar 2025. Oh, ja. En dat kan ook nog een reden zijn dat de guidance voor 2024 bij ASML zo conservatief is als dat die is.
Alrighty. Goed. Gaan we door naar een absolute ster van afgelopen jaar, Nvidia.
Ja.
Ging heel erg hard omzetten. Van 7 naar 11 naar wat was het, 18 miljard. Nu wordt 20 miljard volgens mij verwacht, maar daar zullen ze ongetwijfeld ook overheen gaan. Wat zijn daar de toekomstverwachtingen?
Nou, dan moet je kijken naar de beschikbaarheid van die H100 chip, de H100 chip, de GPU. Die is de komende 10 maanden nog uitverkocht. Dus de prijs blijft daarvan heel hoog. Iedereen wil hem hebben.
Wat kost hem dan eigenlijk? Enig idee?
Hoeveel dat kost?
Ja, zo'n chip is het
$40,000, $50,000 okay. Per chipje.
Ja.
En op de grijze markt misschien nog iets meer. Want de Chinezen willen hem ook hebben natuurlijk.
Ja, op Marktplaats.
Ja, Marktplaats, op de eBay.
Het team.
Maar dus door de bottlenecks bij CoWoS, die hiervoor wordt gebruikt, betekent dat het aantal wafers dus wel omhoog gaat bij TSMC. Van wat ik zeg, 14.000, 15.000 afgelopen jaar naar 35.000, misschien wel 50.000 komend jaar. En 40% daarvan gaat naar Nvidia. Dus dat geeft een klein beetje lucht in het beschikbaarheid komen of de leveringstijd voor die H100 chip.
Kunnen ze dan die hoge prijzen handhaven? Of zeggen van op het moment dat er meer beschikbaar komt, gaan die prijzen ook weer omlaag?
Nou ja, het probleem is dat AMD heeft ook met de MI300A GPU-chip gekomen. Die kan iets vergelijkbaars. AMD zegt dat die beter is, maar dat zou ik ook zeggen als ik iets wil verkopen. Intel komt ook met een chipvariant. Zegt ook dat die beter is en performanter dan... Of is dat, een Belgisch woord, hè? Performant. Ja, of is dat beter performant?
Beter performance.
Dus er komen wel wat kapers op de kust, maar uiteindelijk het prijskaartje blijft hoog. En ja. Met de H100 stopt het niet, want er komt ook weer een Anton 100 chip aan. Er komt een GH100 superchip aan in 2024 en 2025. Dus dit is ook niet het einde voor Nvidia. Want naarmate TSMC natuurlijk van 3 naar 2 nanometer gaat, op basis van alle ASML tools, dan worden die chips ook nog steeds beter.
Ja.
En dus dit is zeker niet het einde. Die 20 miljard guidance die ze nu hebben gegeven voor het huidige kwartaal, dat loopt tot en met 31 januari, dat kwartaal. Ja. Dus het is bijna afgelopen. Ja, de verwachting is dat ze daar ook wel weer ruim overheen gaan. Ja. En wat dat betekent voor de winst, ja, kijk, je had vorig jaar vierde kwartaal had je een winst van, pak een beet, 1,6 miljard gaap en 2 miljard non-gaap. En dat gaat nu richting 10 miljard gaap en 11 miljard non-gaap. Ja. 50% plus netto winstmarge. Ja, dus ook de cashflow die gaat ook keer 6, keer 7. Ja. Ja, en dan, dat bedoelde ik net ook met de vraag van, is iets duur als iets met 200% gestegen is? Mm-hmm. Ja, nee, als je omzet en winst keer 500% gaan, misschien keer 600% wel die winsten en die cashflow zeker, ja, dan is misschien een 200% stijging optisch wel heel erg veel, maar misschien nog niet voldoende om de koers naar beneden te trekken of de investment case om ver te schoppen.
Dat is een beetje de vraag nu bij Nvidia, hè? Want heel veel mensen zeggen van ja, ik vind het aandeel duur, het is hard opgelopen, maar als je kijkt naar de onderliggende de omzet en de winst, dan valt het eigenlijk wel mee. Zij, weet ik veel, op KW van 25 of zoiets. Start qua, wel, ik denk als je kijkt naar de omzet en de market cap, dan ja, we zijn nu 15 keer de omzet of zoiets. Maar ze hebben ook enorm hoge winstmarges.
Ja, ja, dat zeg ik wel. Dat is 50% netto winstmarge als het niet meer is. En die omzet van 20 miljard. Als je dat dus zeg maar, als je gaat kijken naar de winst per aandeel dit jaar, dan praat je nu bij Nvidia, we staan op een koers van rond de 600. Hè?
Ja.
30 keer de winst, zeg maar, van volgend jaar. Want de winst dit jaar wordt dus die 10 à 11.
Ja.
In 2024 gaat het zo richting de 2021.
Ja.
Gaap of non-gaap. Maar goed, dat betekent dus dat je 30 keer die winst van volgend jaar 2024 staat. Hè? En kalenderjaar 2024 is bij hun het boekjaar 2025. Mm-hmm. Want het boekjaar loopt tot en met januari bij hun.
Ja.
Dus dat is altijd een beetje ingewikkeld, maar je moet eigenlijk een jaartje terugrekenen voor je kalenderjaar.
We
hebben dus weer die 30 keer. Als je dus 30 keer forward earnings mag plakken, ook over 3 jaar, op wat je in 3 jaar verwacht bij Nvidia, ja, dan kom je nog steeds op koersen uit die een veelvoud zijn van de koers van vandaag.
Ja, de vraag is natuurlijk, tenminste de moeilijkheid is misschien een beetje, dat men denkt van dit is een hype en er is nu heel veel vraag, want ze kunnen niet leveren, niemand kan leveren. Over 1,5 jaar kan iedereen leveren en dan gaan die prijzen omlaag enzovoorts enzovoorts. Maar de hele vraag is eigenlijk, is AI dan een hype of is het iets, in een eigen presentatie zeggen we staan aan het begin?
Nee, dat klopt. Ik ben nu 35 jaar actief op de beurs en ik weet zeker, ik heb begin ook geleerd, guidance van een bedrijf voor de komende maanden, daar kun je wat mee doen. Maar over 2 jaar, ja, dat zien we dan wel weer. Daar kunnen we toch niet op voortborduren op dat soort guidance. En natuurlijk, nu roep ik voor hetzelfde bij een thema, een megatrend zoals AI. Van, nou, ik durf wel te zeggen dat over 3, 4, 5 jaar, dat de winst gaat zijn over 3, 4, 5 jaar. Dus uiteindelijk, de vraag die je net stelt, dat is echt inderdaad de crux die je als belegger nu moet beantwoorden voor jezelf. Geloof jij in dat deze megatrend van AI en digitalisering, vergeleken met eerdere megatrends, van de opkomst van het internet, de opkomst van social media en de smartphone, net zo'n lange periode gaat duren. Dus dan praat je over decennia lang. Zijn die megatrends door iets te stoppen?
Ja, nou, beantwoord die vraag eens als je wil.
Ik ben als belegger denk ik dat we met AI in 2023 ons iPhone-moment hebben gekend.
Uh-huh.
Wat we in 2008, de introductie van de eerste iPhone. Ik heb het volgens mij toen ook gezegd, toen ging de koers van Apple ging van 2 naar 6. Dus ging keer 3.
Ja.
300, dus plus 200%. Vergelijkbaar met Nvidia stijging afgelopen jaar. Maar ja, stel je voor dat je op $6 zou hebben verkocht toen. Van, nou, het feest is voorbij, we gaan zo hard omhoog. Dus ja, als ik dat extrapoleer naar vandaag dan op Nvidia, dan denk ik van ja, ik denk dat we in een decennia lange megatrend zitten die iedereen zwaar onderschat. Als je ziet waar het overal in wordt toegepast nu. Niet alleen in ChatGPT, maar ook zeg maar industrieel, zakelijk. Copilot van Microsoft, wat in alle applicaties terugkomt. Alles wordt gewoon tech en overal komt gewoon AI in terug. En ja. Als jij als bedrijf geen AI wil toepassen in je services of in je chatbots of in je... Dan denk ik dat je achter het net gaat vissen, richting bij je concurrenten ook. Dus iedereen zal het moeten doen. Dus ja, ik denk dat we nu pas in het eerste jaar hebben gezien hoeveel explosie, het eerste jaar van die enorme megatrend. En historisch gezien, sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, zijn alle megatrends minimaal altijd 10 jaar geweest. Of het nou gaat om de opkomst van de mainframe, of de midrange, of de home pc, of het internet, de smartphone, social media. Dat zijn allemaal trends geweest die niet na 1 jaar stopten. En ik denk dat AI is een nog veel grotere megatrend dan al die vorige trends. En je ziet overal wel eens in, als je kijkt naar de grote magazines van data is the new oil, hè, data is de nieuwe olie. Het is niet alleen data, het is ook de hardware. Hè. Het is ook de semiconductors die alles enablen, alles faciliteren qua digitale groei die wij nu meemaken. Wat nog eigenlijk in de kinderschoenen staat. En dat verklaart ook het optimisme van een ASML of een Nvidia of een TSMC, of noem ze allemaal maar op. Over waarom ze optimistisch zijn over de komende jaren. Dus ja, wie ben ik om te zeggen dat deze megatrend volgend jaar stopt en iedereen zich maar zandzakken voor de deur moet doen.
We geloven je. 100%. Ja, dat gaat door.
Je moet me niet geloven op mijn blauwe ogen.
Nee, maar we hebben het nu over AI. Maar een aantal jaren geleden herinner ik me nog uit de presentatie van bijvoorbeeld ASML. Dan zeiden ze van, ja, er komt heel veel aan qua technologie. Maar AI werd genoemd. Maar ook IoT, Internet of Things, elektrische auto's. Veel meer chips erin, noem maar op. Alles connected.
Robotics.
Dus dan heb je het alleen maar over AI. Dus dat komt... Oké, dat gaat door. Maar we weten genoeg. AI is here to stay. Hè? Laten we daar maar van uitgaan. Even nog over AMD en Intel. Die proberen dus een beetje aan de stoelpoten te zagen van Nvidia. Ja. Lukt ze dat? Is er voldoende ruimte ook voor hen?
Nou ja, ik denk wel dat als de opdrachtgevers van Nvidia scherp en eerlijk willen houden, dan moeten er twee leveranciers zijn uiteindelijk. En ik moet zeggen, AMD is inmiddels net zo'n grote positie bij mij als Nvidia in mijn Exponential Technologies
portfolio. Goed gestegen, hè, laatste tijd AMD.
Ja, ik heb ze op 115 gekocht of zo. En eerst nog een koersdaling naar 105 gehad. En dan, maar dat zijn vaak de beste investments. Hè. Eerst even naar beneden gaan tegen je in en dan daarna los.
Even gaat kijken of je zeker weet.
Even je huiswerk opnieuw doen van, heb ik iets over het hoofd gezien? Ja. En dan, overtuigen. Ik heb het niet over het hoofd gezien. Dat moet goed komen. Nou, we staan inmiddels 180 of zo, denk ik, in AMD. Iets in die geest. En ik denk wel dat ze met hun product offering die ze hebben aangepast en verbeterd hebben, dat ze goed gaan scoren. Zeker in een markt als Nvidia niet kan leveren.
Ja, oké. Intel? Om die achterstand inhalen, we hebben het al eerder over gehad. Ze zeiden van, nou, je wist niet of Intel wel het tempo kon bijbenen. Moet veel investeren.
Nee, ze moeten eigenlijk een surplus van die 30 miljard van TSMC investeren om überhaupt qua technologie inhaal iets in inhaalslag te kunnen doen. Maar ik begrijp wel dat Intel een paar stappen gaat overslaan.
Oh.
Dus als Intel schijnt de grote besteller te zijn bij ASML van die high-NA EUV-systemen, die 300 miljoen plus
ze kosten. In Hillsborough, geloof ik.
Het eerste is geleverd nu. En van de 10 die er geleverd worden, zijn volgens mij 6 of 7 gaan volgens mij naar Intel toe. TSMC lijkt al wel te hebben gezegd dat ze voorlopig met double patterning en quadruple patterning, dus dat je eigenlijk het plaatje 2 of 4 keer schiet met een hogere resolutie, doordat je in een kleiner gedeelte van de chip projecteert. Als je dat 2 keer doet of 4 keer doet, dan krijg je natuurlijk net zo'n scherpe foto. Zij kunnen denk je met immersion, denken ze hetzelfde resultaat te bereiken, maar tegen lagere kosten. Dus TSMC lijkt wat later te gaan komen dan Intel. Samsung weet ik nog niet, maar ze hebben allemaal wel systemen besteld om te gaan proberen en te oefenen. Maar Intel lijkt nu het meest vooruitgestreefd met die bestellingen die ze aan het doen zijn en ook de grote klanten gaan worden voor dat adoptie van dat systeem. Als dat ze lukt, dan weet ik niet tegen welke kostprijs dat gaan zijn. Maar als je dus in dat sub 2 nanometer met die technologie succesvol kan zijn, dan gaan ze een stuk van die achterstand die ze op TSMC hadden wel inhalen.
Ja, die zoeken dus een geitenpaadje, maar er zit een risico aan.
Er zit een risico aan, want het is als TSMC gelijk heeft, dat je het beter met immersion kan blijven doen, hè, deep UV's, met hogere marges, dan verdien je per wafer natuurlijk veel meer dan de kost per wafer, dan dat Intel gaat verdienen. Dus het is wel een risicovolle strategie, maar ze hebben eigenlijk geen keuze. Als je die inhaalslag wilt maken, dan kun je niet erachteraan hobbelen. Dan moet je ook risico's nemen. Ja. Dan moet je Henderson kopen als je Ajax bent. als je een inhaalslag wil maken.
Ik weet zeker, als Henderson erbij was geweest in de beker, hadden ze niet verloren.
Oké. Okay. Welke club was dat ook weer?
Weet ik niet meer.
Ik weet het ook niet meer.
Utrecht, geloof ik. Maakt niet uit, maakt niet uit. Maar is goed. Oké, Intel. Dus Intel neemt een bewuste gok, zou je kunnen zeggen. En je moet wat doen als je achter staat.
Dat is het. Ja, ze nemen risico om de achterstand deels in te halen. En dat doen ze door extra te investeren in die HNE EUV-machine van ASML. Wat positief is voor ASML natuurlijk. Want die wil natuurlijk zoveel mogelijk systemen in het veld hebben staan om feedback te krijgen. Om te zien waar het misgaat. Want het gaat in het begin natuurlijk altijd niet allemaal 100% perfect. Om dat dan weer aan te passen en te recalibreren. Zodat je uiteindelijk, als het allemaal goed loopt, dat systeem ook naar iedereen kan gaan leveren.
Oké. Prima. Goed, Mark. Dan gaan we even een rondje Nederlandse aandeel doen als je het niet erg vindt.
Ja.
Ik hou het tegen je aan. Just Eat Takeaway. We hebben vorige week de voorlopige cijfers gezien, althans. Koers loopt nu alweer de goede kant op, zeg maar, richting 15. Nog steeds behoorlijk ondergewaardeerd in jouw ogen?
Ja, kijk, als je kijkt naar de prestaties die ze maken in UK en Ireland en Nederland en Duitsland, als ik even Noord-Europa zo definieer, dan komt 60% van alle orders zit nu in die regio, in die vier landen. 50% van de omzet en 80-50% van de adjusted EBITDA komt uit die regio. En daar hebben ze gewoon hele goede marktposities. Waar het natuurlijk misgaat, of waar het tegen zit, is met Grubhub in Amerika, in Zuid-Europa en met Menulog in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar wordt het eigenlijk wat ze extra verdienen in de goede regio's wordt weggepist. Sorry,
ja, dat mag,
mag ik dat hier zeggen? Ja. wat ten koste gaat van de aandeelhouderswaarde. Dus, ja. Maar ze gaan wel met alle stappen die ze zetten de goede kant op. Ik heb het idee dat operationeel ze de juiste stappen zetten en dat je elke maand een keer wakker kan worden met het bericht dat Zuid-Europa of Menulog verkocht is. Mm-hmm. Grubhub zal waarschijnlijk wat langer duren, omdat je toch een oplossing moet hebben voor die fee-caps in New York.
Yeah.
Die ze juridisch hebben gewonnen. Maar wat ik niet begrijp is dat er nog steeds geen enkel compensatie of enkele verandering dan is in de strategie daardoor. Je zou toch verwachten dat er in ieder geval compensatie zou moeten worden betaald als je een rechtszaak wint.
Ja.
En dat ze er vanaf zijn nu. Om de schade niet verder te laten oplopen voor de schadeplichtige partij. Ja,
dat zou natuurlijk wel makkelijker verkoopbaar maken als daar.
Nou, dat is nodig, denk ik, om het verkoopbaar te maken. En volgens mij jij of iemand had een leuk stukje geschreven op de aandeelhouder over het aantal aandelen wat ze hadden uitgegeven ooit bij de overname.
Dat kun je omrekenen. Als je nu eigenlijk als je heel eerlijk bent en ze verkopen nu Grubhub voor 1 miljard. En ze kopen daarvoor aandelen in op 14 euro. Dan heeft dat niks gekost.
Ja, dan is het ook 75 miljoen aandelen die je kunt inkopen. En dat heeft ook 75 miljoen aandelen toen ooit op 98 euro gekost. Ja. Toen ze het kochten. Dus uiteindelijk heb je dan nog steeds een enorme rampzalige deal voor de aandeelhouders al die jaren gedaan. Maar daar ben je er wel vanaf, zeg maar.
Ja.
En ik denk, als ze dat zouden doen, dan op dat moment ga je dus een bedrijf krijgen wat qua mix vooral in winstgevende regio's zit. Met hele dominante posities. Ja. Dan denk ik ook dat er een andere waardering op gegeven gaat worden. En dan kan je zo veel hoger staan. Twee keer zo hoog, drie keer zo hoog als dat je nu staat. Dus eigenlijk is het wachten op die acties. Operationeel moeten ze vooral blijven doen wat ze doen. Verder groeien in UK, Ireland, Nederland en Duitsland. De rest proberen toch af te stoten aan een partij die daar misschien in die regio's in geïnteresseerd is. En dan uiteindelijk zal er een hoge waardering komen. En als je dus de 320 miljoen EBITDA die ze het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Ze gaan 28 februari komen ze met een guidance voor 2024. Met wat meer diepte ook over de resultaten. Nou, stel dat je daar een keer op 475, 500 miljoen EBITDA of zo gaat zitten met, als bedrijf zijn. Ik zie dat bij diverse Anglo-Saxische brokers in ieder geval naar boven komen als bedrag. Dan is dat natuurlijk allemaal positief voor je cashflow. Die je weer kunt aanwenden om de veel te goedkope aandelen van de beurs te halen. Dus uiteindelijk als je in die spagaat komt, positieve spagaat. Dan denk ik ook dat alle shorts wel eieren voor hun geld zullen kiezen en mee zullen gaan kopen.
Ja.
Omdat dan is het verhaal, denk ik, wat zij spelen ook uitgespeeld. Dus ik ben zeker na het zo zwaar is achtergebleven de afgelopen 24 maanden. Vanaf dit niveau op zich wel positief over dit soort achterblijvers. Om die in de portefeuille, mits het een goede spreiding is,
uiteraard
te hebben, zeg maar.
Ja. Is er nog een concurrentje, DoorDash? Die doet het ook aardig in Amerika.
Ja.
Stel dat die naar Europa komen, of die zijn al, het hebben natuurlijk Bolt overgenomen, begrijp ik, hè? Wolt heet het, geloof ik, Finland. Is die dominantie van hun in bijvoorbeeld Nederland, Duitsland en ook in Engeland zijn ze heel goed bezig nu, is die zo sterk dat daar een andere partij niet meer bij kan komen?
Nou, zeg nooit nooit, maar zo'n andere partij moet wel heel veel geld en marketing er dan instoppen om een positie te verkrijgen. Ja. Op het moment dat de kaarten toch geschud zijn in dit soort markten, je hebt natuurlijk al wat partijen die vertrokken zijn. in diverse landen. Dan denk ik dat het voor een DoorDash toch ook, ondanks hun goede prestaties in Amerika, heel moeilijk gaat zijn om dan zonder echt significant te investeren. En daarmee misschien het hele plan voor Amerika weer omver te trekken. Ja. Want wordt alle cash die ze in Amerika genereren, wordt dan gebruikt voor een gokje in Europa. Ik zie dat niet zo gauw gebeuren. Ik denk dat de kaarten voor Noord-Europa, Noordwest-Europa goed geschud zijn nu. En dat Jitsen en zijn team ook, op het moment dat er gewoon een prijs te maken valt voor die operaties in Zuid-Europa en in Ver-Azië of Australasië, gewoon een keer afscheid moeten nemen. Want ik denk dat iedereen er beter van wordt op het moment dat de focus gewoon op een sterke regio komt te liggen.
Ja, dan kan het door. Deze beter in één keer 76 miljard uitgeven en de hele toko overnemen, zou je zeggen.
Nou ja, dat zijn hele mooie prijzen als dat zou gebeuren inderdaad. Ja.
Oké, zullen we zien. Andere maaltijdbezorger in het klein. Proces.
Ja.
Onder andere iFood, maar ook in, we zitten in Meituan, hebben ze ook een belang. Tuurlijk veel lasten van wat er allemaal gebeurd is met Tencent de afgelopen maand eigenlijk. Hè? Ik las een tweetje van jou vanochtend dat die zei dat die maatregel is weer ingetrokken, begreep ik.
Ja, klopt.
Om die gamingbedrijven aan te pakken. Hoe zit dat precies?
Nou, het aandeel is de laatste. Het heeft het sowieso afgelopen anderhalf jaar niet goed gedaan onder het leiderschap van Bob van Dijk. Te veel waarde vernietigd. Niet alleen met Tencent, waar ze natuurlijk minder invloed op hadden, maar ook met de overige internet ventures, waar toch wat twijfels over waren dat het wel ging opleveren. Nee. Dus er is nieuw management opgezet. Toch ging die koers van 30 naar 5, 26. Er kwam een maatregel naar buiten dat China in gaming de regulering wilde aanpassen. Gewoon wilde beperken dat er. En dat zou ten koste gaan van de advertentieinkomsten of de inkomsten van Tencent van deze wereld. Dus Prosus had daar last van. Maar nu, omdat de Chinese beurs, Hongkongbeurs, toch wel heel veel last heeft van al die impact van maatregelen die door China zijn genomen. En ook de zwakkere economie. Beginnen al die maatregelen een beetje te worden teruggedraaid. Ik zag vanochtend dat de banks reserve ratio in China wordt versoepeld, waardoor de banken wat meer mogen uitlenen qua liquiditeit. Er komt een stimuleringspakket aan om aandelen op te kopen.
Ja.
Dus er wordt geld offshore teruggebracht en daarmee worden aandelen in Hongkong gekocht. En dit soort maatregelen waarbij in ieder geval de gamingbedrijven zoals NetEase, maar ook Tencent in de wielen werden gereden, die worden gewoon gecanceld of van tafel gehaald. Dus daar reageren de Chinese beurs heel positief op. Niet alleen op die stimulering, maar ook denk ik, het weghalen van die maatregelen op gamingbedrijven. Ja. En eigenlijk heeft Prozis zou op basis daarvan alleen al terug moeten naar de 30. Maar dat hebben we nog niet gezien. We gaan de 27 vandaag.
Ja, het staat nu 28 en een beetje. Dus het
lopen terug. Aardig eind die kant op. Maar
als je kijkt naar Tencent, die koers van Tencent is nog niet echt hersteld aan. Die staat nu rond de 2,75.
Nee, maar ik denk dat je om echt herstel te zien van die Chinese aandelen, moeten de Amerikanen weer oké zijn om te durven investeren in Hongkong. Want op dit moment word je ontslagen als je bij wijze van spreken Chinese aandelen koopt en het gaat niet goed. Terwijl als het goed gaat, dan krijg je geen schouderklopje. Niemand wordt blij en rijk van als je Chinese aandelen gaat zitten voor Amerikanen. Maar als je kijkt naar puur de waardering. Sinds 2016 is er 4 keer een moment geweest, nu met vandaag erbij, dat de price to book value van de Hongkongbeurs, Hang Seng, 0,8 keer was. In die 3 voorgaande keren steeg de beurs met 80, 45 en 54% respectief.
Okay.
Dus nu is het 4e moment in 7 jaar tijd dat we weer op zo'n niveau staan. En nu lijkt het, nu wel gestimuleerd door die maatregelen, dat we ook weer een bodem hebben neergezet. Maar de toekomst zal het leren of we dus nu ook zo'n jump gaan krijgen, zoals we die 3 keer historisch hebben gezien, van tussen de 40 en 80% jump nadat dat price to book van 0,8 is neergezet.
Ja, interessant. Hangen die Amerikaanse verkiezingen er ook een beetje boven? Dat men bang is dat Trump straks nog weer met rare maatregelen komt? Of hij heeft wel gezegd dat hij Taiwan niet gaat verdedigen van mij, zoiets.
Ja, hij heeft wel meer gezegd.
Ja, maar hij zegt wel vaker wat.
Kijk, hij heeft ook gezegd dat hij de belastingen weer terug gaat draaien. Dus de belastingverhogingen van Biden gaat terugdraaien. Dus corporate taxes gaan weer naar 10%. En wordt weer Hosanna dan voor heel veel bedrijven. Betekent wel dat natuurlijk de deficits van Amerika weer toe gaan nemen als je geen belastinginkomsten binnenkrijgt. Maar ja, make America great again. Dat is blijkbaar het bedrijfsleven enorm sterk maken. Aandelenbeurzen through the roof.
Ja.
Maar wel met een hogere lange rente. Want ik kan me voorstellen dat buitenlandse beleggers en beleggers toch wel een idee hebben over als je als overheid je tekort laat oplopen tot boven de 10% van je BBP. Dat het ergens wel een keer iets gaat krimpen of iets gaat bewegen. Dus nou, laten we zien wat hij allemaal. Laat hem eerst maar eens president worden. Ja. Het lijkt hem, hij heeft New Hampshire gewonnen ook van Nikki Haley. Maar
de hak over de sloot, hè?
Er zijn nog genoeg staten waar wellicht... dus laten we eerst dat afwachten. Ja. En dan als hij het is, laat hem dan nog afwachten of hij van de Democraten gaat winnen. En als hij dat heeft gewonnen, wat het dan misschien wel wordt... wat hij dan voor plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren. Nou, we kunnen ons wel zorgen maken over alles in de wereld. Dus laten we dat vooral niet doen.
Laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen. Chinezen die komen er weer aan. Laten we het daar maar op die manier naar kijken. Ja, je moet toch ergens van uitgaan.
Ja, nee, ik denk dat je daar gelijk
elke dag omlaag.
Nee, maar ook de omvang, de waarde van de India-beurs is nu voor het eerst... dat India is al 8 jaar gestegen op rij. De Hongkong-beurs in omvang voorbij. Dus misschien is het, en je hoort nu iedereen de pers vragen over India, moet ik niet in India beleggen? Misschien als contrarian moet je juist nu naar die Hongkong-beurs gaan kijken. Ja. En ervan uitgaan dat het ook wel eens een keer weer reverts to the mean. En zeker als het de Chinese overheid serieus is om in ieder geval die economie op te peppen.
Ja, oké. Goed. Gaan we door. Adyen. Wat ook wel spannend, Adyen, denk ik. Want ik kom er niet met cijfers ergens in februari.
Ja.
Wel het laatste over. Toen vroeg ik aan je van, moet ik doen? Moet ik blijven zitten? Blijven zitten? Nou, is goed gegaan.
Ja.
1200 weer inmiddels.
Ja.
Maar nu?
Ja, ik denk dat het... Kijk, dit zijn de jaren waarin ze natuurlijk nog steeds investeren in de groei van, weliswaar misschien iets minder, maar in personeel. Hè? Dus je... Kijk, uiteindelijk de investment case. In Amerika is er wat last van concurrentiële, omdat het een minder complexe markt is, waar wat andere aanbieders die daar met relatief eenvoudige producten een stukje van die share wallet afpakten. Dat zie je de rest van de wereld niet gebeuren. Je zag ook met hun Capital Markets Day of Analistendag die ze in San Francisco hielden, dat Q3 toch meeviel.
Ja.
Ik denk als je dat doortrekt, want dat zal niet eenmalig zijn geweest, dat Q4 toch ook wel oké zal zijn, of relatief oké. En als dan in 2024 de investeringen in personeel en engineers wat normaliseren, terugzakken, dan zou je op basis van de groei toch weer een heel mooi 2024 voor Adyen mogen verwachten als de Amerikaanse markt qua concurrentialiteit niet verergert. En dat, ik heb geen indicaties dat het erger wordt.
Nee.
Het zal juist versoepelen, denk ik. Dat de PayPal's en de andere partijen in ieder geval ook nog een beetje struggelen. En het verhaal volgens mij met alle cash die ze hebben natuurlijk 6 miljard aan cash, waarvan 4 miljard van derden en 2 miljard zelf. Met een free cashflow van 1 miljard per jaar. Dat blijft natuurlijk wel doorlopen. En uiteindelijk, ze willen geen acquisities doen, omdat dat single, unieke platform, dat willen ze niet dwarsbomen met allerlei acquisities die ze moeten integreren, omdat dan de uniekheid van dat product, dat platform verdwijnt. Je kan nu zeg maar dat platform neerzetten bij online, offline, mobile, in apps, overal. En het werkt allemaal naadloos overal voor een retailer werkt het naadloos allemaal. Dus daar wil je ook geen andere acquisities doorheen hebben lopen fietsen. Dus eigenlijk zal de cash die ze gaan genereren, die moeten ze toch een keer gaan gebruiken. Want als dat alleen maar blijft oplopen tot 10 miljard over een paar jaar.
Ja, dividend betaald doen ze nog niet, hè? Dus
dividend, geen buybacks.
Als ze de aandelen te laag vinden, dan zouden ze denk ik eerder gaan denken aan inkoop van aandelen.
Ja, nou ja, dat was iets wat ik misschien ook wel een klein beetje had verwacht bij die analistendag. Dat ze daar iets over zouden zeggen, hebben ze niet gedaan. Maar ik denk vanaf hier dat je toch wel weer redelijk oké bent met je investment case.
Ja.
Wel zaak om goed te blijven monitoren dat die Amerikaanse concurrentieverhouding niet verslechteren. Maar en die cash, ik vraag me af wat ze ermee gaan doen uiteindelijk. Want ze zullen het nodig hebben om hun product sterk te houden en die banklicenties die ze hebben te behouden en sterker te maken. Maar ja, met 10 miljard cash, met een rente van pak een beetje misschien tegen die tijd 3-4%. Dan komt er een aardig bedrag onderaan de streep bij aan financial income.
Ja.
Die op een gegeven moment zelfs de EBIT-lijn zal gaan benaderen qua omvang. Ja. En natuurlijk iedereen kijkt naar above the line. Maar in dit geval moet je ook naar below the line gaan kijken bij Adyen. Ja. Dus ja, ik vind het een mooie investment case. Het is ook een van mijn posities in mijn Exponential Technologies Fund. Leider in digital payments of online payments. Wat ze niet zo gauw zullen kwijtraken in mijn ogen. Dus ja, het blijft een heel mooi bedrijf. Ik ben blij dat we van 600 naar 1200 zijn gebound. Want we zijn pas halverwege waar we vandaan kwamen. Ja, of nog niet eens.
2800 hebben we gezien op enig moment.
We zijn er nog lang niet.
We zijn er nog lang niet. Oké, mooi. Adyen. Nou, we hebben nog een heel klein beetje tijd over. Ja. Misschien heel even kijken naar de Magnificent Seven.
Ja.
Heel kort, Apple ligt wat onder druk laatst. Ik zag wat koersdoelverlaging ook en een beetje teruggezakt. De Provision, die komt eraan, hè?
Ja.
Toch? Wordt dat een, er wordt geen iPhone moment, maar is dat iets waarmee ze weer eindelijk een keer wat nieuws hebben, zou ik maar zeggen?
Ja, kijk, Apple die heeft al een paar kwartalen op rij nu omzet die eigenlijk een beetje teleurstellend ontwikkeld. Mm-hmm. Het is ook wachten op een nieuwe iOS of nieuwe iPhone natuurlijk weer. Die veel meer AI capability zal hebben. Samsung is met zijn 24 gekomen. De Galaxy, die wel die AI compatibiliteit al heeft. Veel beter heeft. Apple schijnt er ook mee te komen in zijn iOS 18.
Ja.
Waarbij je gewoon de telefoon, wij spreken als ik met een Japanner ga bellen, automatisch dat hij het voor ons vertaalt, zeg maar. Dus we hebben geen moeilijke gesprekken meer daardoor. Onder andere, een van de features. Maar nog veel meer, ook qua chats en qua andere functionaliteiten. Dus dat zit eraan te komen. En vanaf 2 februari komt die AR virtual reality bril komt beschikbaar. Wel een prijskaartje van $3500 in Amerika.
Maar
het is wel een hele mooie nieuwe gadget. Er wordt verwacht dat ze er in 2024 500.000 gaan verkopen. Dus dan praat je toch over een, zeg het goed, 1,8 miljard aan omzet. Ja. Nou, op het totaal van Apple valt dat nog wel mee. Maar het is toch weer een extraatje wat je met een goede marge wat je kunt meepakken. En die bril, je kun je voorstellen, dat is iets waarmee je kan gamen. Maar je kan ook gewoon tv, je kan je FaceTime, je kan ermee bellen, je kan ermee werken. Je kan Disney Plus, Hulu, Apple TV, je kan alles erop zien. En dan niet in je huiskamer naar een tv kijken, maar gewoon in je digitale bril, helemaal in een digitale beleving.
Ja, als je uitkijken waar je loopt.
Ja, op straat, als je ermee gaat lopen wel, ja. Maar als je gewoon lekker zit. Ik denk dat het is wel iets, wordt verwacht dat de indicaties voor de eerste verkopen zijn 150.000 tot 200.000 die al geweest zijn. En voor het jaar verwachten ze er 500.000. Dus dat is wel iets wat samen met die AI-functionaliteit op je nieuwe iPhone of in je iOS-omgeving in ieder geval, die volgens mij Apple wel weer vanaf dit niveau boven de 200 gaat brengen. Dus ik denk dat de ergste periode daar wel achter de rug is.
Hebben zij veel last van bijvoorbeeld China, wat daar gebeurt? Want ik hoor dat die Huawei-telefoon daar heel erg populair is. Dat veel Chinezen juist overstappen op die Huawei. Dat zij daar marktaandeel verliezen, China?
Ja, ze hebben natuurlijk een groot marktaandeel in China voor hun producten. Maar er zijn natuurlijk zoveel concurrenten die een goedkope variant bieden.
Ja.
Dat en de overheid die bijvoorbeeld verboden heeft aan overheidsfunctionarissen om met iPhones om te lopen. Dus die moesten allemaal richting Oppo en Vivo en Huawei, noem ze allemaal op. Dus de China boycott over en weer doet wel pijn bij Apple. Tuurlijk, dat scheelt wel op de totale omzet. Maar ze hebben het ook wel weer, denk ik. Er zijn denk ik in totaal 2 miljard devices wereldwijd van Apple. En dan heb ik het over iMacs, iPhones, iPads, wearables, noem het maar op. Waarvan 1 miljard iPhones, grosso modo.
Ja.
Van die 1 miljard iPhones zijn, denk ik, 30-40% ouder dan de iPhone 13, iPhone 12. Dus die zit al een tijdje te wachten op vervanging. En dat is wel iets wat natuurlijk, als die AI-functionaliteit komt, er wel in gaat zitten natuurlijk, dat die volgens een keer vervangen gaan worden.
Ja.
Zelfvervanging is elk anderhalf jaar. Ik kan me niet voorstellen dat iemand 3 jaar met dezelfde telefoon doorloopt. Maar misschien dat die, bijvoorbeeld, dat gaat ook naar mijn kinderen door, wijze van spreken. Dus dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar zelf wil je toch wel weer een telefoon waar je batterij het langer doet dan een halve dag, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik leef op mijn telefoon met al mijn werk en mijn dingen. Dus ik zorg wel dat ik de nieuwe...
Zeg ze niet thuis van, leg dat ding eens weg.
Ja, dat hoor ik de hele dag. Is dat herkenbaar? Niet?
Ja, nee. Zet. Ik zeg, dat is ook mijn verhaal. Ja. Ik, zo mijn werk.
Kan het toch niet anders?
Maar, nee, inderdaad. Oh, goed, we gaan zien. Even kort, de Netflix gezien? Cijfers?
Ja.
Gaat ook allemaal door, hè?
Nou, 30 miljoen nieuwe subscribers. Nieuwe abonnees, ook prijzen die continu weer omhoog gaan, net als bij Spotify. Weer €2 erbij, geloof ik, voor mijn familieabonnement, wat ik zag.
Ja.
Maar dan mag ik me nu wel op 5 schermen kijken. Ze hebben natuurlijk een crackdown gedaan op password sharing, dat je geen je wachtwoord niet meer mocht delen. Dus er zijn nu ook abonnementen waarbij je wachtwoord wel, zeg maar, deelt, of waar je een abonnement deelt voor een prijs die hoger ligt dan wat ze nu natuurlijk hadden. Dus je ziet daar wel weer de groei komen. En de beurs reageerde gisteravond heel positief op die. Er komen ook advertentieinkomsten. Ook als je een goedkoper abonnement neemt, dan word je af en toe gestoord tijdens het bingen. Met de reclame van weet ik wat allemaal wat er tussendoor kan komen. Maar goed, dat is ook een verdienmodel.
Ja. Dat loopt wel goed, hè? Dat is volgens mij 23 miljoen abonnees al op dat gebied of zo. Ja. Dat loopt toch wel.
Ja, gaat hard. En ze hebben ook een samenwerking met de WWF, dus de World Wrestling Federation. Dus het wordt wel wereldwijd daardoor een beetje echt een tv-kanaal. Ja. Wat met een enorme subscriber base natuurlijk heel interessant is voor adverteerders. Ja. Om daar op te adverteren, net als dat Facebook interessant is of Instagram. Is Netflix dat zometeen ook natuurlijk met zo'n subscriber base wereldwijd. Als je iedereen wil bereiken in de wereld, dan is het wel een platform waar je wat mee kan.
Denk je dat ze wat willen gaan doen met bijvoorbeeld live events?
Of met dat volgens mij dat World Wrestling en boxing.
Wrestling, maar dat ze ook bijvoorbeeld met Super Bowl, Olympische Spelen of voetbal, dat ze daar...
Ik denk dat het allemaal wel, misschien wel Formule 1, je weet het niet. Ik zie dat Viaplay nog steeds enorme problemen heeft. Ja. Het sluit het allemaal niet uit dat dat allemaal, zeker in Amerika, gaat beginnen. Dat ze een combinatie gaan leggen tussen het vechten, zeg maar, ook in het kooi vechten. Dat nep worstelen, het WWF wrestling. Ja. Dat gaat allemaal volgens mij zometeen ook live worden aangeboden via Netflix. Dus ja, ze evolueren wel naar een steeds grotere aanbieder van interessante content. Dus ja, ik vind het wel een mooie stap die ze zetten. Want ik was altijd negatief over Netflix tot een jaar geleden, omdat ze nooit een positieve cashflow draaiden. Want ze waren altijd zoveel aan het investeren in content, dat ze nooit cash genereerden. En ik hou toch wel liever van aandelen die een positieve free cashflow draaien. Maar dat begint nu ook te veranderen. Dus ik heb ze niet in positie, ook niet in mijn fonds. Maar ik volg ze wel, en ik denk wel dat het een moment gaat komen.
Nu hebben ze zelf, ik las in, volgens mij ergens in analyse, dat zeggen van Amazon, die komt er ook aan, Prime. Ja. Die zit een beetje in dezelfde markt te vissen natuurlijk. Hoe gaat het daar met Amazon?
Nou, Amazon, het aandeel gaat heel goed. Heeft natuurlijk ook, als je kijkt naar de marges in het verleden, dan hebben ze een jaar gekend, recent, 2-3 jaar geleden, waarin er gewoon nul werd verdiend op e-commerce, wat toch een groot deel van hun business was. Ja. Dan werd de marge werd verdiend met de hyperscale, AWS Cloud, met advertising, met abonnementen van Prime. En er werd eigenlijk geld verloren met e-commerce en met physical stores zoals Whole Foods en noem het allemaal maar op. De laatste jaar zie je dus een behoorlijke kentering. Je ziet nu de EBIT-marge, omdat ze ook wel wat meer stringent zijn op kosten, nu oplopen richting de 8% in het laatste kwartaal. En als je natuurlijk een enorme omzetbasis hebt waar je zo'n marge over kunt gaan genereren. En de groei zit natuurlijk met name nog steeds bij AWS Cloud. Daar zit ook de hoogste marges. Dat financiert eigenlijk de rest van de onderneming. Als de rest van de onderneming nu eens wat minder verliezen en bleeders gaat hebben, dan zie je dus Amazon veel winstgevender worden. En ook met een positieve vrije kaststroom die nu tientallen miljarden gaat bijdragen. Ja. Is dat een reden, denk ik, waarom Amazon het afgelopen 6-7 maanden heel goed doet? Okay. En terecht.
Ja, duidelijk. Laatste aandeel dan, wat we erbij de kop nemen, Alphabet. Alphabet was een beetje, dacht men van, nou, die loopt een beetje achter de markt aan met AI. Hebben inmiddels Gemini geïntroduceerd en dat zag er denk ik heel goed uit. Niet? Nee?
Dat was volgens mij een beetje een fake launch. Maar oké.
Maar kunnen zij die achterstand inlopen? Of hoe zie je Alphabet in dit hele verhaal?
Ik denk niet dat ze de achterstand op Microsoft nog kunnen inlopen. Nee? Nee. Ik denk dat OpenAI en ChatGPT 4.0, Copilot, dat zo ver weg is voor hun. Met name omdat ze bij een recente, inderdaad met die demonstratie van Gemini, wat de opvolger was van Bart, achteraf bleek dat ze een video lieten zien in plaats van een real-life, real-time show. Dus er werden wat vragen beantwoord door de AI-bot, die helemaal wat opgenomen was en wat in scène was gezet. En toen dat bekend werd, dat is natuurlijk wel een teken dat je eigenlijk dus nog niet een goede alternatief hebt. En wat je natuurlijk ook ziet bij Google Alphabet is dat het marktaandeel, doordat heel veel vragen die vroeger 98% ging, als je op een search engine ging dat via Google Search. Dus alle adverteerders wilden via Google adverteren. Je ziet nu dat marktaandeel door Bing en door dat heel veel servers nu de large language models gebruiken om te zoeken op het internet. Je stelt gewoon aan een ChatGPT een vraag of aan wat dan ook, om daarom te zoeken op internet en informatie te krijgen. Zie je dus ook die traffic, die engagement, zie je verdwijnen bij Google Search. En uiteindelijk is dat wel, denk ik, een probleem voor Google Search, omdat de marges, niet alleen met YouTube, maar ook met Google Search dan met name, worden gemaakt als je engagement en traffic hebt. En als je die traffic aan het verliezen bent naar de large language models, of dat nou in China is, of in Amerika, aan de concurrenten, dat betekent dat de concurrenten eigenlijk meer weten van de klant op dat moment. Ja. En dus dat adverteerders dan ook weg zullen evolueren naar die anderen. Ja, ja. Dus dat is wel een, ik zeg, een risico bij Alphabet Google. Het is volgens mij de goedkoopste van de Magnificent Seven. Genereert nog steeds voldoende cash hoor, met advertising. Maar er zijn wel wat dingen aan de hand waar ik denk van, daar moet je wel mee oppassen.
Oké. Alright, duidelijk. Ja, goed.
Ik heb mijn positie ook iets afgebouwd in mijn fonds, om die redenen. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog wel positie, maar ik heb het volgens mij gehalveerd of zo.
Voorzichtig.
Ja, ben er voorzichtiger op geworden.
Mark, we hebben echt heel veel aandelen behandeld. Ben ik nog even vergeten of heb je nou gezegd van, laat ik het anders zeggen. Zijn er aandelen waar jij waar je nu heel erg naar kijkt? Daar is het echt te doen. Daar komt wat aan of daar, dat vind ik super interessant. Zonder dat we daar wat ik veel uitgebreider mee gaan. Maar bepaalde hoeken waar je zegt van, nou, daar wil ik echt meer van weten. Daar ben ik zelf mee aan het onderzoeken of mee bezig.
Ik ben natuurlijk elke dag bezig.
Ja.
Maar ik denk dat je in cybersecurity nog wel een aantal namen... Kijk, cybersecurity gaat toch een sector zijn die het afgelopen jaar wat minder heeft gedaan dan semiconductors en AI.
We hebben het over Fortinet, dat soort aandelen.
Ja, Fortinet en Palo Alto. Maar je hebt ook Cyber Strike. Wat heb je? CrowdStrike, Zscaler, Palantir. Dat zijn allemaal namen die denk ik wel aan het opklimmen zijn. Mm-hmm. Interessant kunnen worden. Maar wel al een bepaalde prijs op de beurs nu noteren. Ik denk van nou, qua free cash flow multiples koop ik ze liever wat lager. Dus ik ben eigenlijk, dat vind ik een te dure sector. Maar het is wel een hele interessante sector aan het worden. Omdat geopolitieke strijd, zeker als Trump het wordt, zal eerder toenemen dan afnemen.
Ja.
En het aantal hacks en het aantal aanvallen over en weer door al die geopolitieke events in de wereld zal alleen maar toenemen. Dus ja, dan heb je wel een goede verdediging nodig in IT-budgets. Die zullen waarschijnlijk wel in een moeilijke economische tijd wat verkleind gaan worden, maar niet op het gebied van cyberbeveiliging. Dat is wat niemand zich kan veroorloven, omdat de boetes dermate groot zijn als je qua privacy data op straat komt te liggen. Dus daar wordt niet zo gauw bezuinigd. Dus dat is wel een sector die mij nog steeds heel interessant lijkt om te volgen, zeg maar.
Oké, we schrijven hem op. Cybersecurity. En gaan we kijken.
Yes.
Heel erg bedankt dat je hier was. En ik nodig je graag even over een aantal maanden om ons weer helemaal bij te praten over alles wat er op technologiegebied gebeurt.
Gaan we doen.
Je bent echt een vat vol kennis. Is ongelooflijk. Maar bedankt ervoor.
Helemaal leuk. Dankjewel. Yes.
Goed. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Wil je meer weten over dit soort aandelen? We hebben een aantal analyses dit weekend ook in ons magazine staan natuurlijk. Kun je lezen over bijvoorbeeld ASML en Netflix. En vrijdag zijn we er weer met onze wekelijkse podcast. Precies om 10:00. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.